Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Vanavond begint de dienst waarin dominee Van der Wand voorgaat een half uur later dan gebruikelijk, dus om 7 uur. Let u op de aanvangstijd, 7 uur vanavond. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op het avondmaal dat volgende week in uw midden bediend zal worden. Als u gebruik wilt maken van Caesura Morum kunt u tot en met morgenavond de scriba bellen. Aanstaande donderdagavond 5 februari is er een bezinningsavond met het oog op het heilig avondmaal. We beginnen om 8 uur. Jong en oud van harte, welkom donderdag. Dinsdag beginnen de catechisaties weer op de gebruikelijke tijden. En na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar in de voorkerk. Maakt u daar ook vooral gebruik van. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is een diaconale collecte voor de zending van de HHK. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Heere aanbevolen. Tot zover zullen we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Rond het avondmaal staan we 3 keer stil bij Johannes 13, het hoofdstuk van de voetwassing. En wij lezen in vers 1 van Johannes 13, de tekst voor vanmorgen, dat de Heer Jezus de zijnen liefhad tot het einde. Vandaar dat we gaan zingen, Psalm 84, het 6e vers. Waar we zingen dat de Heer het goede niet in nood onthouden zal, zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Psalm 84, vers 6. Luisteren samen naar de heilige wet van de Heere, onze God. En de samenvatting daarna uit de mond van de Heere Jezus zelf. En zingen we daarna Psalm 40 vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. Psalm 40 vers 4. Naar de lezing van Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen dus de schriften vanmorgen voor de eerste keer in Johannes 13. We lezen nu vers 1 tot en met 17. Johannes 13 is de schriftlezing vanaf vers 1 tot en met vers 17. Wij lezen daar het woord van God als volgt, Johannes 13 vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iscariot gegeven had, dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen af te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zei tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt ge geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zei tot hem, die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen, verstaat gij wat ik u gedaan heb? Gij heet mij meester en heere en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij ze doet. Tot zover. Vers 1 is de schriftlezing, is de tekstlezing voor vanmorgen. Vers 1 van Johannes 13, deze woorden. En voor het feest van het Pascha, Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Zullen we ter voorbereiding op de diensten van volgende week ook het eerste gedeelte van het formulier vastlezen. En daarna zingen uit Psalm 139 vers 14 als een antwoord. Psalm 139 vers 14, doorgrond mij en ken mijn hart. En zie of er een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139 vers 14, nadat we het eerste deel van het formulier samen gelezen hebben. Daar lezen wij. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die ons de apostel Paulus beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt en eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht op de juiste manier beproeven, ten andere dat wij het tot dat doel richten, gebruiken, waartoe het de Heer de Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten tweede, onderzoeken een ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een ieder zijn geweten, of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks. Of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen en andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten, verdeeldheid en muiterij, opstand in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, twistzieke mensen die uit zijn op discussie, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, mensen die gokken bijvoorbeeld, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulken ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Laten wij samen bidden in de voorbeden denken aan mevrouw Boer uit Zuidland, die afgelopen week overgebracht is naar het verpleeghuis De Vier Ambachten te Spijkenisse. En we denken ook aan de kleine Lucas van de Bogert, die vanaf afgelopen woensdag in het Icasia ziekenhuis verblijft in verband met hevige benauwdheid. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Trouwe Heren, wat is er veel nodig om dat gebed met ons hart te bidden. Zie of er een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Toch zijn we op de beste plaats om dat vanmorgen te leren. Daarom danken we u, Heren, dat we de gelegenheid ontvingen van u om vanmorgen in een dienst van het woord elkaar te ontmoeten en met God gewijde zang u te ontmoeten. In een dienst van voorbereiding op het avondmaal, waarom wij bidden, Heren, laat het woord echt voorbereiding mogen zijn. Dat het met ons meegaat de week in onze gedachten blijft, in ons hart bewaard wordt. Maar ook dat we onszelf de vraag stellen of we leven van de liefde van Jezus, waarover het vanmorgen gaat, of die liefde ons hart, ons bestaan heeft opengebroken, waardoor we niet meer hoog konden blijven staan, maar door de knieën moesten voor u, het verloren van u, ons leven verloren aan u en het vonden in hem die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Zo staat u vanmorgen voor ons in het gewaad van uw woord en we bidden dat uw dienaar iets daarvan mag laten oplichten. Dat u met de liefde van uw hart ons egoïstische, ons zondige, ons hoogmoedige, ons altijd weer gericht op iets anders dan u, dat hart of u dat hart wilt bereiken en wilt veranderen. Door de genade van u, die in staat is om de meest verharde vanmorgen zacht te maken. We bidden, Heren, dat degenen die verlegen zijn om uw hulp, om uw woord, mogen ervaren dat u tot hen spreekt. En dat degenen die niet verlegen zijn om u, omdat ze genoeg hebben aan zichzelf, wakker geschud worden en hun leven buiten zichzelf leren zoeken. We bidden voor de jongeren en voor de kinderen. We danken u dat ze vanmorgen er zijn en we vragen van u dat de preek ook voor hen iets zal bevatten waarmee ze de week in kunnen. De week die voor ons allen een overleving is, in meer of mindere mate. Op ons werk, thuis, in de opvoeding, misschien ons huwelijk wel. Of op andere plekken waar u ons gesteld hebt. We kunnen zo uitgeput raken van het leven. Dat het een zegen is dat we vanmorgen hier mogen zijn. En mogen belijden, uw goede tierenheid is beter dan het leven. Heere, ontferm u over ons allen. Over degene die meeluisteren via de kerktelefoon. De oude van dagen, de mensen die om andere redenen hier niet kunnen zijn. We bidden voor de zieken. We denken aan mevrouw Boer. U hebt haar geholpen, Heere, de laatste dagen. Het mag iets beter gaan. En we bidden dat de komende tijd een tijd mag zijn van herstel en revalidatie. Met het oog hopelijk op terugkeer naar huis. Wil haar en haar man goed en nabij zijn. En geef de kracht waar we zo om verlegen zijn. Maar ook het vertrouwen dat u alle dingen zult laten meewerken ten goede. We bidden u voor Lucas. Heere, wat een schrik voor Kees en Jannie. En voor de kinderen. Ineens ons kleine broertje naar het ziekenhuis. Met zulke benauwdheid. Waar we niet van weten waar het vandaan komt. We bidden, Heere, wilt u hem bewaren, zijn kwetsbare leven beschermen. Als de goede herder die beloofd hebt in het uur van de doop. Dat u alle kwaad van hem zult weren. Of zult laten meewerken. Ten goede mogen ze in dat vertrouwen, Kees en Jannie, hun kind ieder moment van de dag op u werpen. Heren, wilt u wijsheid geven aan de artsen om Lucas te verzorgen. En we bidden, Heren, mag het beter gaan en mag hij spoedig weer naar huis komen. We denken ook, Heren, aan alle anderen die niet met name genoemd willen worden of kunnen worden met andere zorgen van psychische aard, van crises die ons bestaan geschonden hebben. Wilt u kracht geven als we daarom verlegen zijn en vooral vanmorgen laten merken dat u van ons af weet. We danken u dat Mark weer terug is gekeerd uit Estland en dat hij na een periode in het buitenland nu weer zijn vrouw in de armen mag sluiten. En Lily, we bidden, Heren, of u het gezin nabij wil zijn, ook in de komende tijd. We bidden voor alle anderen die in het buitenland verblijven. We denken ook aan Adriaan van Doorn, die enkele maanden reeds in het buitenland verblijft. Wees ook hem nabij, geef hem wat nodig is om te leven met u in een tijd, in een omgeving waar dat helemaal niet vanzelfsprekend is. We bidden voor alle anderen die uitgezonden zijn in landen hier ver vandaan, met betrekking tot evangelisatie of zending. De predikanten die namens onze kerk dienen mogen, maar ook anderen die op vrijwillige basis de dienst der barmhartigheid gestalte geven. We bidden, Heren, laat ook dat werk gebruikt worden tot uw eer en tot behoud van kostbare mensenlevens die ook vanmorgen in deze kerk aanwezig zijn. Houd ons erbij en laat uw liefde alle weerstanden van ons hart wegnemen, opdat wij van harte mogen zingen aan het einde van de dienst. Niets is er waar ik in kan rusten, dan in hem, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Wij vragen dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking uit Psalm 116, vers 1, 7 en 10. Een psalm die gaat over de liefde tot God. Psalm 116, wij zingen vers 1, 7 en 10. Weet je, vanmorgen gaat het over de onuitputtelijke liefde van de Heere Jezus. De onuitputtelijke liefde van de Heere Jezus. We letten op drie punten. In de eerste plaats op de verwondering over zijn liefde. Dat is eigenlijk het hele vers. Vers 1. Johannes die mediteert over de liefde van de Heere Jezus en komt tot verwondering. In de tweede plaats de diepgang van zijn liefde. En tot slot de volheid in zijn liefde. De onuitputtelijke liefde van de Heer Jezus, de verwondering over zijn liefde, de diepgang van zijn liefde, want we lezen dat hij weet dat zijn uur gekomen is, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. En dan komt het, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. En tot slot de volheid in zijn liefde, namelijk dat hij ze lief gehad heeft tot het einde. En we zullen horen wat dat inhoudt. De onuitputtelijke liefde van de Heer Jezus in de eerste plaats. De verwondering over zijn liefde. Ja, gemeente, als ik aan u zou vragen. Wat is liefde? Wie zou dan een goede definitie van morgen kunnen geven? Dat is nog niet zo makkelijk, hè? Probeer eens te omschrijven wat liefde tussen twee mensen, tussen man en vrouw, inhoudt. Het laat zich veel beter ervaren dan beredeneren en definiëren. Alles alleen maar zo als het gaat om de liefde van God tot zijn kinderen op deze aarde. Hoe zou je dat moeten verwoorden? Heel lang geleden heeft Bernard van Clairvaux gezegd: wie wat de liefde van Jezus is, weet enkel wie hem bemint. En dat is wel waar, hè? Wat de liefde van Jezus is, weet enkel wie hem bemint. Wat is huwelijksliefde? Dat weet je alleen als je getrouwd bent en een goed huwelijk hebt. Wat is liefde van de Heer Jezus? Dat weet je alleen als je hem kent. Niet van horen zeggen, maar uit de omgang. Nou, gemeente, vanmorgen treffen wij iemand in de preek die er alles van weet. Nou ja, alles. Heel veel. Al zal hij dat zelf niet zo zeggen. Johannes. Hij wordt genoemd een paar keer in dit evangelie de discipel dien Jezus lief had. En u hoort, ik leg de nadruk op het woordje dien. Er staat niet de discipel die, maar de discipel dien. Met een N. Tweepoot. Jezus lief had. Waarom vertaalt de Statenvertaling dat zo? Waarom zegt de Statenvertaling niet de discipel die Jezus lief heeft? Dat klopt toch ook? Johannes is toch iemand die de Heer Jezus lief heeft? Hij houdt toch van de Heer Jezus? Ja, maar het beslissende van een discipel is niet dat hij van de Heer Jezus houdt, maar dat Jezus van hem houdt. Dat Jezus hem lief heeft. Johannes is dus de discipel die Jezus zo lief heeft. Jezus heeft hem lief. En daarom heeft Johannes Jezus lief. Is dat ook het geheim van jouw leven? Van uw leven? Dat is een vraag die er in de voorbereiding spreek er toch echt wel toe doet. Hebt u hem lief? Bent u zo'n discipel? En is het geheim van je leven niet dat jij hem lief hebt, maar dat hij jou lief heeft, waarom je hem lief hebt? Als je leeft van die liefde van de Heer Jezus, dan is de verwondering daarover een goede geestelijke thermometer voor je geestelijk leven. Als je de psalmen leest en de psalmen zingt, en als het dan gaat over liefde, dan valt het mij altijd weer op dat die psalmen in de toonsoort van de verwondering zijn geschreven. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Nou, dat is zo'n psalm. Psalm 116, we zongen het net. God heb ik lief. Zet die dichter zichzelf in de middelpunt. Nee, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Wat een wonder. Hij hoort mij. Kinderen, zoals een vader soms zo doet, hè. Zijn oor neigt, als het ware, en zegt, vertel maar, wat heb je op je hart? Wat een liefde. Verwonder je je daar nog steeds over? Het kan maar zo dat de glans ervan afraakt, hè, in het leven met de Heere. Dat is iets wat gebeurt, helaas. Dat de verwondering naar de achtergrond gedrongen wordt. En de vanzelfsprekendheid de overhand neemt. Nou, dan hoop ik dat de preek en de preken rond het avondmaal wat in gang zetten in het leven van u. Dat het stof eraf gaat. En dat de liefde van hem weer gaat glanzen. Ja, gemeente, die liefde gaat wel heel diep in dit hoofdstuk, Johannes 13. Het is een bekend hoofdstuk, hè? Het hoofdstuk over de voetwassing. En vanmorgen gaat het nog niet eens over de voetwassing, maar blijven we steken bij de eerste verzen van de inleiding. Dat is het eigenlijk, hè? Is u opgevallen? Vanaf vers 4 gaat het pas echt over de voetwassing. Vers 1 tot en met 3, dat is een introductie. Dat is typisch Johannes. Die doet het vaker. Van die overwegingen, van die meditaties, van die reflecterende momenten in zijn evangelie, dat hij terugblikt op wat geweest is en dan in verwondering met eigen hand er wat bijzet. Nou, vers 1 is ook zo'n vers. Ik denk dat Johannes dat, nadat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan is, vele jaren later pas heeft opgeschreven, toen hij alles overdacht. En het er voor de geest weer kwam. Wonderlijk vers. Vers 1. Je bent geneigd om door te lezen en te zeggen van, nou ja, het is niet meer dan informatie. Het gaat toch om de voetwassing? En daar horen we volgende week nog veel meer over. Ja, maar wacht even. Het is niet alleen een introductie, vers 1. Maar vers 1 tot en met 3 is eigenlijk het kader waarin de voetwassing staat. Zonder dat kader, verkijk hier op dat wat er gebeurt in die paaszaal. Als je de introductie overslaat en de voetwassing alleen maar gaat lezen, ja, dan kun je je voorstellen dat een van de discipelen zegt, wat heb ik u nu gedaan? De Heer Jezus vraagt dat, hè, wat heb ik nou gedaan? En dat een van de discipelen dan zegt, nou ja, u hebt onze voeten gewassen. Dat is alles. De taal van de verwondering ontbreekt. En dat is juist iets wat Johannes vanmorgen bij ons wil onderstrepen. Dit is niet zomaar iets wat er gebeurt in Johannes 13. Die voetwassing staat maar niet op zichzelf. Die voetwassing is een teken van wat er gebeuren gaat straks aan het kruis. Van waar hij eigenlijk al zijn hele leven lang mee bezig is. Met dienen. In Johannes 13, de voetwassing, is eigenlijk de taal van de tekenen, het beeld erbij. Zoals volgende week het avondmaal wordt aangericht. Dat is niets anders dan het woord. Maar het is het woord op een andere wijze wat tot ons komt. De taal van de tekenen. Johannes, hij heeft gemediteerd. Dat mag u ook doen, hoor. Volgende week, deze week bedoel ik. Ik weet niet hoe u de voorbereidingsweek invult. Of het een gewone week is voor u. Zoals alle andere weken. En misschien omkleedt u dat ook al met argumenten. Ja, maar je moet het avondmaal niet bijzonderder maken dan het is en zo. Nou, dat is ook wel zo. Maar toch, wat zou het goed zijn als u deze week, als jullie deze week, jonge mensen, in voorbereiding op aanstaande zondag, momenten van meditatie inbouwen in je leven. Als u dat dan niet doet, Wat is mediteren?
Ik heb het geloof ik wel eens vergeleken, hè, met het beeld van die koeien die herkauwen op het gras. Eindeloos lijkt het wel.
Een paar grassprietjes. Daar kauwen ze maar op door.
Wij zijn van het van de oppervlakte, hè? Wij scheren vaak over het woord heen. Hier een tekst, daar een tekst.
Wat is mediteren? Dat is verdiepen, dat is de stilte nemen, dat is je terugtrekken.
Dat hoeft geen uur te zijn. Het kan ook een kwartiertje zijn, dat je even de rust neemt om een tekst
tot je te nemen. Wat voor teksten dan? Nou, mag ik een suggestie doen?
Zoek maar eens in Johannes 13 tot en met 17, dat is niet zo heel veel, het zijn maar 4 hoofdstukken. Zoek maar eens naar de teksten die gaan over de liefde van de Heer Jezus. En u zult merken, u hebt tijd tekort om daarover door te mediteren.
Johannes heeft het ook gedaan. Mediteren over het wonder van de liefde van de Heer Jezus. En wat levert het hem dan op, gemeente? Lees maar mee. En voor het feest van het Pascha, dat is het eerste wat Johannes neerschrijft. Dat is eigenlijk de tijdsaanduiding. Dit vindt plaats voordat het laatste avondmaal bediend wordt.
Tref het, hè? Volgende week is het avondmaal. Toen het de eerste keer avondmaal was met de discipelen van de Heer Jezus, heeft de Heer Jezus laten zien wat liefde is.
Het avondmaal is niets anders dan een boodschap, een zichtbare boodschap van Gods liefde. Hoe diep gaat die liefde? O, zegt Johannes. Als ik dat toch moet neerschrijven. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was. Wat is dat, de uren? Dat is de uren waar Johannes vaker over schrijft, waar Jezus vaker over spreekt. De uren van zijn lijden en zijn sterven. Dat alleen? Nee. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. U leest het goed. Sterven en opstaan in één adem. Als het gaat over de uren in het evangelie van Johannes, mag u daaraan denken. Het gaat over sterven, opstanding en hemelvaart. Die uren komt dichterbij, zegt de Heer Jezus.
Dat betekent dus dat de Heer Jezus van tevoren al weet dat zijn dood de doorgang zal zijn naar het leven. Maar weet u wat nou het wonder is, gemeente? Dat terwijl de Heer Jezus dat weet, hij niet kiest voor de weg linea recta naar de Vader, maar dat hij de omweg van het lijden en sterven kiest om te tonen wat liefde is.
Dit verwondert mij zo, zegt Johannes. Jezus wist het allemaal al. En hij zei niet, jullie zoeken het maar uit. Jezus wetende dat hij naar de Vader toe zou gaan, ging de weg van het lijden. Betekent dus ook dat de Heer Jezus in de volle bewustheid van het lijden deze voetwassing heeft gedaan.
Als u weet wat u te wachten staat morgen, als u weet dat u een ongeluk te wachten staat ergens, wat doet u dan? Nou, dan blijft u lekker binnen.
Als u weet dat iets dreigends u opwacht, dan trek je je terug, toch? Wat doet de Heer Jezus? Hij geeft zich bloot. Meerdere keren in het Johannes-evangelie. Ook hier. Wetende dat zijn lijden en zijn sterven komen gaan, geeft hij zich bloot en laat hij zich zien in zijn hart. Het wordt nog wonderlijke, gemeente, als je beseft dat de Heer Jezus het niet doet tegen wil en dank.
Ja, dat zou kunnen, dat de Heer Jezus het doet omdat het alleen maar moet.
Maar Jezus doet het uit pure liefde, uit vrijwillige liefde.
De voetwassing is niet iets wat hem drukt op de schouders als een moeten van zijn vader, waar hij zelf eigenlijk het niet mee eens is. Nee, hij gaat. Terwijl hij wil. Wat een wonder. En dan is er nog iets, zegt Johannes. Jezus weet wat hem te wachten staat. Hij heeft zijn vader lief. Hij heeft zichzelf lief. En hij heeft de zijnen lief. En dat is voor hem geen conflict. Weet u voor wie dat wel een conflict was? Een tweestrijd? Voor die man van wie ik hoorde, jaren terug. Die met zijn auto het ijskoude water in reed. Terwijl zijn vrouw ernaast zat. En terwijl de auto aan het zinken was. En hij zich kon bevrijden uit de veiligheidsgordel. Het raam opensloeg. En naar boven probeerde te gaan. Maar tegelijk ook probeerde om zijn vrouw uit die auto te bevrijden. En mee te nemen naar boven. En dat niet lukte. Moest hij kiezen. Of zichzelf lief hebben. Het vegenlijf redden. Door naar boven te zwemmen. Of samen sterven. En wat hij ook probeerde. Hij kreeg zijn vrouw niet uit dat wrak, uit die auto. Hij moest het opgeven. En hij zwom naar boven en hij werd gered. En zijn vrouw overleed. En gebeurd enkele jaren terug. Je kunt je niet voorstellen wat dat voor die man betekent tot op vandaag. Moeten kiezen en niet kunnen kiezen. Heer Jezus, heeft hij zichzelf lief? Jawel. Maar ook zijn kinderen. Het is voor hem geen tweestrijd. Niemand heeft groter liefde dan deze. Dan dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Wat een wonder. Jezus, wetende dat zijn uur gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Ja, ook dat is geen conflict in zijn hart geweest. Ik bedoel, hij had zijn vader lief. Maar ook de zijnen. En dat is voor Jezus hetzelfde geweest. Kun je alleen maar over verwonderen. Dat de liefde waarmee hij de vader lief heeft, dezelfde liefde is waarmee hij de zijnen lief heeft. Het is geen andere liefde. In Johannes 17 lees je het nog sterker. Daar bidt de Heer Jezus tot de Vader en dan zegt hij: verheerlijk uw Zoon. Vader, verheerlijk mij. Laat mijn naam schitteren. Hoe dan? Vraag je dan af. Weet je hoe zijn naam schittert? Daarin dat de liefde van mij ook in de levens van mijn kinderen zal zijn. Moet je nagaan, kind van God vanmorgen. Wat dat betekent. De liefde tot de Vader is dezelfde liefde als de Heer Jezus heeft tot zijn kinderen. En het is een vurige verlangen dat die liefde in hun harten zal bloeien. En daarom geeft hij zich geheel. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Nadat Johannes zich verwondert over zijn liefde, horen wij over de diepgang van zijn liefde. Want we lezen in vers 1, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. Ze heeft dus meegemaakt dat u ergens naartoe ging, familiebezoek of zo, of burenbezoek, en u voelde dat u niet welkom was. Kun je hebben, hè? Dat je aan de ogen van mensen kunt zien, of aan de houding van anderen kunt zien, je kunt maar beter weggaan. Pijnlijk, hè? Wat doe je dan? Ja, je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, nou ja, daar trek ik me niks van aan. Terwijl het van binnen best wel wat met je doet. Dus je blijft toch die hele avond zitten, maar Ja, dat de meesten van ons zouden zeggen, nou ja, dan trek ik mij maar terug.
Dan ga ik wel.
Toen de Heer Jezus kwam naar deze wereld, wat ontving Hij? Wat stond hem te wachten? Open harten. Heilbegerige mensen. Dodende blikken. En een discipel in wie de Satan gevaren is, die hem straks zal verraden. Weet u wat de wereld zei? En de wereld, dat zijn de mensen die op de kosmos, in de kosmos leven, op de aarde leven. De wereld zei, weg met hem. En Jezus zei, ik kom, o God. Ik zei, ik heb u niet nodig, Heer Jezus. En hij zei, ik kom om te dienen. Waarom moest de Heer Jezus naar deze wereld komen? Omdat de zijnen in de wereld waren, lezen we hier. Daarom kwam hij, daarom legde hij die afstand af. En wilde hij tussen die mensen wonen en leven. Wat een liefde van nabij, hè? Het zou heel wat zijn als het in de Bijbel zou staan dat God de wereld lief had. Toch? Maar dat staat er niet. God had de wereld zo lief, dat hij zijn zoon zond naar deze wereld. En dat zijn zoon mens werd. Dat is liefde van nabij. Dat is liefde die zo dichtbij komt, dat straks deze Jezus de voeten wast van al zijn discipelen. Wat een diepgang. Ik probeer je dat een beetje voor te stellen ook, hè, bij de voorbereiding van de preek. En ik dacht aan zo'n ruimte. Je hebt ze nog wel, van die rokersruimtes. Als je niet rookt, dan wil je er niet zijn. Als je wel rookt, heb je er geen last van. Toch? Wat zou je ervan vinden? Als u in zo'n volgepakte rokersruimte, die blauw ziet van de rook, een klein jochie van een jaar of 7 zet. Wat gebeurt er als een jochie gaat inademen? 10 seconden, 15 seconden, hoe lang houdt dit vol? Na een halve minuut komt hij hoestend naar buiten. En je kijkt naar die andere mensen die daar aan het roken zijn en ze hebben nergens last van. Ze roken door en ze praten rustig door. Ze zijn eraan gewend. Wat zal het voor de Heer Jezus geweest zijn? Toen hij naar deze wereld kwam en de walm van de zonde rook en de gevolgen van de zonde zag. En daarmee geconfronteerd werd hoe gebroken de schepping is geweest. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, kwam in die zondige werkelijkheid. Je zou het menselijk gezien toch heel goed kunnen begrijpen dat de Heer Jezus na een korte kennismaking op de aarde zou zeggen, nou, ik trek mij terug. En zoals het jochie van 7 jaar dat na een halve minuut hoestend en proestend die rokersruimte uitkomt. Dat wil je niet zijn. Wat een wonder. De Heer Jezus kwam in de wereld. Niet voor een flitsbezoek, maar hij woonde er. Hij leefde er. 33 jaar lang. Jouw werkelijkheid. Uw, mijn werkelijkheid. Vossen hadden holen. De vogels hadden nesten. Uw zaligmaker had nog geen steen waarop hij zijn hoofd kon neerleggen. Hij die de aarde gemaakt had, werd door de aarde uitgespuwd. De wereldgemeente, dat was de broedplaats van de ongerechtigheid, maar daar waren de zijnen wel. De zijnen waren in de wereld en Jezus moest daar naartoe. Ja, zegt u, maar u legt het accent misschien verkeerd, dominee. U moet niet zozeer over de wereld vanmorgen preken, maar over de zijnen. Het gaat immers over de zijnen in de wereld. Jezus kwam toch voor zijn kinderen? Ja, wat wil u daarmee zeggen dan? Nou, dat is toch wat positiever. Zou het waar zijn? Dat ligt er maar aan hoe u ernaar kijkt. Jezus bevindt zich in een ruimte op dit moment, Johannes 13. Terwijl er een van de discipelen is, die hij straks ook de voeten gaat wassen, die loopt met het plan om deze Jezus uit te schakelen. Ja, zegt u maar de anderen, moet niet naar Judas kijken, dat is een afvallige. Nou goed, dan kijken we naar de rest. Het zijn de discipelen die in dezelfde nacht waarin de Heer Jezus de voeten wast van allemaal, met elkaar gaan discussiëren. Wie zou het meest geestelijk zijn? Wie zou het dichtst bij de Heer Jezus leven? Wie zou het meeste geleerd hebben? Ze discussiëren erop los. Ze hebben oog voor elkaar. Ze nemen elkaar de maat. En ze hebben zo weinig oog voor de Heer Jezus. Dat zijn de zijnen, gemeente. Waarvan er één gezegd heeft, ik zal met u lijden en met u sterven. En in vers 37 zegt hij het zelfs zo, ik zal mijn leven voor u zetten. Met andere woorden, Jezus, u hoeft uw leven niet te geven voor mij. Ik zal mijn leven voor u wel zetten. Ik spring in de bres. Nou, dat zijn de zijnen. Dan mag u het zeggen. Of dat zulke positieve mensen zijn. Ze weten toch meer, zegt u? Ja, ze weten meer. Maar ze zijn zo dwaas. Kent u zichzelf een beetje? U verlangt naar het avondmaal. U hebt de Heer Jezus lief. Maar over wie wilt u vanmorgen iets positiefs horen? Is er veel over u te vertellen? De Heer Jezus weet van uw verleden. Hij wist het ook van de discipelen. Hij weet van hun verleden. Hij weet van het feit dat ze geen geestelijke intellectuelen zijn. Geen stabiele mensen. Het zijn vissers over het algemeen. Mensen die nog heel veel moeten leren. En die elkaar en de meester zo voor de voeten lopen. Herkenbaar. En wat een onderwijs krijgen ze. Preek na preek, u ook. Preek na preek. En wat hebt u ervan geleerd? Bent u nou uzelf te boven? Nooit meer last van conflicten binnen in uw hart? Altijd geestelijk gestemd? Hebt u de naaste lief als uzelf? Hebt u nooit last van bepaalde gedachten over dat gemeentelid? Misschien nu wel op dit moment, terwijl ik het zeg. U ziet andere mensen zitten en u denkt, nou, het leeft er in ons hart, gemeente. De zijnen. Daar moet u maar niet te veel naar kijken vanmorgen. En daar moet u ook maar niet te veel mee bezig zijn als u zich voorbereidt op de viering van het heilig avondmaal. Want u hebt vroeger gehoord, ja, je moet tot de zijnen behoren. En dan moet je ook weten dat je bij de zijnen gerekend kunt worden. Je moet tot de gegevenen van de Vader behoren, want anders. Nou, zal ik u één ding zeggen vanmorgen, gemeente. U raakt volledig in de strik als u zich gaat richten op wie er tot de zijnen behoort en of u er ook bij hoort. Let u vanmorgen maar vooral op Jezus en de diepgang van zijn liefde. Wil de discipelen zo oppervlakkig blijken te zijn, gaat Jezus' liefde zo diep dat hij die mannetjesputter als een Petrus met zijn grote woorden op zijn plek zet door hem de voeten te wassen. Wat een contrast, hè, in die ruimte. Moet je je voorstellen dat de Zoon van God het avondmaal viert met 11 van die mannetjes die het allemaal zo goed weten. Voor elkaar en voor zichzelf. En die zo weinig weten van de navolging van de Heer Jezus. Gemeente, zijn wij anders? Daar verwonder je toch steeds weer over dat het avondmaal niet is voor degene die op hun tenen staan. En die zeggen, nou bereik ik een geestelijke maat. Nou kan het. Maar dat je iedere keer weer ervaart. Ik moet leven van die gegeven, verworven liefde van de Heer Jezus. Hij heeft mij lief met ingespannen krachten. En mijn liefde, die taant zo vaak. Hij verliest me geen moment uit het oog. Maar oh, als het van mij afhangt. Zo vaak heb ik iets anders in het oog. Kan er eens een plaats aan de tafel, gemeente? Als je zo ontevreden bent over jezelf. En erachter komt dat je zo weinig liefde bevat. Dat je het echt moet hebben van de liefde van hem. Helemaal. En zeg eens, u die de Heere Jezus kent, misschien al jarenlang, wat ontdek je? Ja, je ontdekt heel veel moois aan hem. Alles is zo begeerlijk, maar je ontdekt ook zoveel slechts in jezelf. En weet je, hoe meer je ontdekt in jezelf aan slechtheid, en dan zou je verwachten hoe minder de Heere Jezus van je wil weten. Oh nee, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik weet van het verleden, ik weet zelfs van de toekomst, zegt de Heer Jezus. En toch heb ik de zijnen lief. Tot slot, de volheid in zijn liefde. Want we lezen tot slot dat hij ze lief heeft tot het einde toe. Er staat een heel bijzonder woord, wat niet alleen maar betekent tot het eind van het leven. Er staat het woord telos, doel. Jezus heeft zijn discipelen lief. Tot het einde, tot het uiterste, maar ook met een doel, uiteindelijk. Ja, waarom heeft hij ze zo lief? Waarom heeft hij de zijnen in de wereld zo lief? Waarom heeft hij de mensen die hem vanmorgen lief hebben zo lief? Als je een moeder bent van enkele kinderen, dan hou je van al je kinderen. Ze zijn in je gedachten. Maar als nou een kind van je gaat varen, die maakt een reis van maandenlang. Wie is dan het meest in je gedachten van je kinderen? Degene die het meest ver bij je vandaan is. Die misschien wel in heel moeilijke omstandigheden verkeert. Nou, zo is het ook met de Heer Jezus. Wie heeft hij lief tot het einde? Ja, degene die reeds met hem zijn in de eeuwige heerlijkheid. Die heeft hij lief, met een eeuwige liefde. Maar hij heeft juist die kwetsbare kinderen zo lief, die vanmorgen weer in de kerk zitten. En er deze week weer achterkwamen hoe weinig liefdevol ze zijn tegen hun man, tegen hun vrouw. Hoe egoïstisch je bent ten opzichte van je kinderen. Wat een harde les. Mijn liefde stagneert. Want ik ga malen en ik ga denken, ja, als ik zo reageer tegen mijn man, tegen mijn vrouw, tegen mijn kinderen, kan het dan wel echt zijn met mij? En Jezus' liefde? Hij heeft lief tot het eind. Die liefde is een keer begonnen, hè? Misschien kun je dat wel aanwijzen in je leven. De dag, en sommige mensen zelfs de plaats En de tijd, die preek, dat woord. Liefde kan ook ontstaan. Heel geleidelijk. Dat de weerstanden van je hart worden weggebroken. Dat je wegsmelt in de liefde van God. Maar het is een keer begonnen. Het houdt eigenlijk nooit op. Zijn liefde gaat tot het einde, zegt Johannes. Vorige week of 2 weken terug al hoorden we over Juda die borg wilde zijn. En dat is natuurlijk ook liefde geweest. En bij Juda vraag je je af, man, zeg je niet te veel. Weet wat je zegt. Straks moet je echt je leven geven. En we kunnen ons voorstellen bij Juda dat hij op het laatste moment nog gezegd heeft, ik doe het niet. Als mens dan, hè? En Jezus. Terwijl hij rekent met zijn discipelen die hem allemaal verlaten, zegt hij niet op het laatst van zijn leven, en nu pas ik ervoor. Nu kies ik voor de weg linea recta naar mijn vader. Hij heeft ze lief tot het einde, tot de dood, nee, door de dood heen. Lief gehad, met de namen van zijn kinderen op zijn, in zijn hart geschreven, hing hij aan het kruis. Ging hij in het graf en stond hij weer op uit de doden en voer hij ten hemel. Kijk, daar ligt troost voor aangevochten kinderen van God. In die liefde van Jezus, zo oneindig groot. Wie is de Heer Jezus? Jezus is de overste leidsman en voleinder van het geloof. U hebt misschien wel eens van die momenten, als u de Heer Jezus lief mag hebben, dat u zegt, hoe hou ik het vol? Ik ga er nog een keer onderdoor. Ik red het niet. Hij is de voleinder van het geloof. Ik ben er niet waard, zegt u. Die liefde van de Heer Jezus. Beleid je dat van harte vanmorgen, terwijl je zit te luisteren. Zeg je, ik ben er niet waard. Als u dat van harte zegt vanmorgen, staat de Heer Jezus gereed om u te ontmoeten en zijn liefde te bewijzen. Degenen die het niet waard zijn, mogen proeven en smaken dat hij goed is. Kijk, dat tekent het avondmaal van volgende week uit. Dat je mag leven van zijn liefde. En leven van zijn liefde betekent dus dat je ook nooit eigen bronnen hoeft aan te boren om je man lief te hebben, je kinderen lief te hebben, je vrouw lief te hebben, anderen lief te hebben. Want die bronnen in onszelf zijn zo opgedroogd. Maar gemeente, ik mag u vanmorgen wijzen in deze voorbereidingsdienst op de liefde van hem. Die lief heeft tot het einde. Dat is een bron die nooit opdroogt. En u mag hem aanboren vanmorgen. Hoe? Nou kom maar. Tot de fonteinen van het heil. Ook als je de Heer Jezus niet kent. En zegt, ik hoor niet bij die zijnen. U bent hier vanmorgen. Opdat u er een zult worden. Eén van zijn geliefde kinderen. En dan moet u maar denken dat al die geliefde kinderen van hem, die liefde nooit waard zijn geweest, maar hem ontvangen hebben uit genade. Wat een liefde. Ja, die liefde kun je niet voor jezelf houden. Moet je ook niet doen deze week. Als je in de Heere getrouwd bent als man en vrouw, moet je niet individueel naar het avondmaal toeleven. Waarom niet? Omdat de Bijbel zegt dat de liefde van de Heer Jezus met al de heiligen beleden, overdacht, bemediteerd en onderzocht mag worden. Kom donderdag naar de bezinningsavond. Maak er tijd voor vrij. Om even een uur met elkaar na te denken over de liefde van hem. Zoek elkaar op, als gemeenteleden. Straks na het koffiedrinken, spreek erover door, als man en vrouw. In je huwelijk, heb het erover. Met je kinderen, als dat kan. Waar gaat het over, gemeente? Over de liefde tot het einde, tot het uiterste, tot het einddoel. Waarom heeft Jezus lief? Zijn liefde is erop gericht om zijn kinderen klaar te maken voor de eindeloze tijd met hem. Daarom heeft hij lief, met een eeuwige liefde. Ja, als je daarover na gaat denken, dan kom je helemaal niet klaar in een week van voorbereiding. Dat hoeft ook niet, want die tijd komt nog. Dat u samen met al de heiligen mag bewonderen wat de diepte, lengte, hoogte en breedte van de liefde van de Heer Jezus is. Weet u, dat is uiteindelijk het eindelijke doel geweest van de liefde van de Heer Jezus. Paulus zegt het zo: opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Waarom altijd maar weer die liefde van de Heer Jezus? Waarom houdt het niet op? Waarom ontvangen zijn kinderen uit zijn volheid genade voor genade? Waarom? Om als een geestelijke hamster allerlei ervaringen te beleven en daarop door te leven? Wel nee. Om vervuld te worden tot de volheid van God. Om te worden tot de man en de vrouw die de Heere bedoeld heeft. Hier in beginsel en straks helemaal volmaakt. Wat een liefde. U hebt vanmorgen iets gehoord over wat er in het hart van de Heer Jezus is. Nou stel ik tot slot de vraag aan mezelf en aan jou, naar wat u geluisterd hebt. Wat is er nu in uw hart als reactie? Ik vraag niet hoeveel liefde, maar wat is die reactie? Is dat met Asaf: niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart? Dan bent u het, Heere, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Laten we het samen zingen op Psalm 73, vers 13, in antwoord op de preek. Psalm 73, vers 13.
Laten wij samen danken.
Heren, vanmorgen gaf u het om de taal van de liefde te spreken en te horen, waarvan engelen niet kunnen zingen, maar alleen verloste zondaren van kunnen stamelen. Van de liefde van God oneindig groot, dat waar we het niet verdienen, genade ontvangen, om u, mijn Heere, mijn God, te noemen. Heere, u weet hoe het met ons hart, met het niveau van de liefde gesteld is in het hart. Of er in plaats van de liefde tot onszelf, de egoïstische liefde, die liefde gekomen is, die u en de naaste lief heeft. U wilde ook vanmorgen daarvoor roepen en nodigen en lokken. En daarvoor liet u spelen op de harp van de liefde, opdat ons harde hart daaronder verbroken zou worden. Niet door de roede van de wet, maar door de taal van de liefde smelt ons hart. Trouwe heren, we gaan een week van voorbereiding in. We bidden om uw nabijheid daarin. Maar we bidden het ook in het besef dat als wij geleefd worden, we ook weinig zegen kunnen verwachten. Daarom vragen we van u of we onze verantwoordelijkheid zullen verstaan om de tijd te nemen om geheiligd te zijn. Breng ons samen, Heer, ook vanavond als opnieuw een dienaar van u mag voorgaan, en aanstaande donderdag als we ons bezinnen op het komende avondmaal. Geef een goede week verder met ons werk, tijdens onze studie, op school. We bidden voor de jongeren op catechisatie, het clubwerk, de huisbezoeken die voortgang vinden. Laat het mogen dienen tot opbouw van deze gemeente. En we bidden, Heren, dat de liefde waarover het vanmorgen ging een vervolg mag krijgen volgende week zondag. Want het hoort er helemaal bij, in de liefde tot elkaar. En dat dat een eenparig verlangen zal zijn of worden van onze gemeente. Dat de liefde mag blijven. De liefde die scherp is, maar die ook weet van ootmoed, van buigen, van de ander uitnemender achten dan wijzelf. Heren, mogen we het in praktijk brengen, ook na de dienst, als we elkaar ontmoeten als gemeente. Zo divers, maar geef dat het goed mag zijn. We bidden, Heren, breng ons veilig thuis. Heb dank voor ons samen zijn. Hoor, o grote God, ons bidden. Uit genade, om Jezus wil. Amen. De Heer Jezus heeft de zijne lief tot het einde. Daarom zingen wij Psalm 138, vers 4. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Psalm 138, vers 4.
Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.